Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat u voor kandidaat J. Kooi. Zondag 23 maart is de morgendienst om 10:00 en de middagdienst om 16:30. 'S Morgens gaat kandidaat Baan voor en dan is er aansluitend koffie drinken. In de middagdienst hoop ik zelf voor te gaan. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Jan Willem en Marjolein van der Wal voor hun zoon Ezra, door Chris en Corina van der Velde voor hun zoon Levi en door Wijneke Kanri voor haar dochter Neline. De doop zal plaatsvinden op zondag 23 maart in de middagdienst van 16:30. Op de website achter de login geeft de kerkenraad een nadere toelichting op de doop van Neline. Leden die niet over e-mail of internet beschikken kunnen deze informatie desgewenst ook bij ouderling Kok opvragen. Nog een paar mededelingen. Woensdag 19 maart is er een bijbelavond over christenvervolging, verzorgd door Open Doors. Allen hartelijk welkom. Woensdag 26 maart vindt er een gemeenteavond plaats. Zouden degenen die verhinderd zijn zich willen afmelden bij ouderling Kok? En deze week ontvangt u een informatiebrief per e-mail ter voorbereiding op de komende gemeenteavond. Ook deze informatiebrief kunnen degenen die niet over e-mail of internet beschikken desgewenst bij ouderling Kok opvragen. Voor de genoemde data geldt deel voor lente. Ik noem vast de bestemming van de collecten. De eerste collecte is voor de Stichting Tot Heil des Volks. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27 vers 7. Wij stellen ons voor de Heilige Wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En aansluitend zingen wij uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 4 en 8. Uw wil geschieden, uw wil alleen. Verlos ons uit des boze macht. Vers 4 en 8. Uit de berijming van het gebed des Heren zingen wij als antwoord op de lezing van Gods wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen wij de volgende persoon in het bijzonder gedenken. We willen bidden voor Margreet Kasbergen, die gaat dinsdag voor 3 maanden naar Suriname om daar namens de zending van Herstel te Hervormde Kerk kinderwerk te verrichten. Ook willen we bidden voor René en Jacqueline Kramer. Afgelopen week is de moeder van Jacqueline overleden, een maand precies na haar schoonmoeder. We willen voor hen en hun kinderen bidden. Laten we samen bidden. Heere God, wij danken u dat wij op deze zondagmorgen hier samen mogen zijn. De dag waarop wij mogen gedenken en geloven dat Jezus Christus lichamelijk uit het graf is verrezen, uit de dood is opgestaan en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht. En als wij dat, Heere, mogen belijden en geloven, dan doen wij dat in een wereld die nog midden ligt in de gevolgen van de zonde en de gebrokenheid van ons menselijke, sterfelijke, vleeselijke bestaan. Heere, dan bidden wij voor Jacqueline en voor René als hun moeder en schoonmoeder, als de oma van hun kinderen. Afgelopen vrijdag is heen gegaan. Heere, wees met hen als het verdriet telkens weer op hen afkomt. Als zo kort geleden nog maar hun andere moeder, schoonmoeder, oma overleden is. En zij opnieuw nu zo met de sterfelijkheid en de eindigheid en de gebrokenheid worden geconfronteerd. Heere, we bidden voor hen. En dan staat er in uw woord die belofte. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Geef, Heere, dat zij ook de komende dagen in die kracht mogen leven en dat u ze zo nabij bent en steunt, Heere. En dan zijn we hier allen als sterfelijke mensen die op weg zijn naar de dood en op weg naar het graf. En in de prediking zullen we daar ook bij stilstaan, Heere. Dan bidden wij, vul onze harten met die troost van het christelijke geloof. Vul onze harten met dat uitzicht van de opstanding van het vlees. Vul onze harten met de vreugde van het eeuwige leven. Laat dat de boodschap van het evangelie deze morgen voor ons mogen zijn. In al zijn rijkdom, ook in al zijn kracht. En Heere, als wij dat bidden, dan belijden wij u dat wij sterfelijke en zondige mensen zijn. En de beloning op onze zonde is onze eigen dood. En die zal komen. Maar wij bidden u dat wij zullen zien op de Heere Jezus Christus, die dood en graf heeft overwonnen. En die al diegenen die zijn eigendom zijn, verlost. Niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Niet alleen naar de geest, maar ook naar het vlees. Heere, wij hoorden uw wet en wij danken u voor die wet. In deze wetteloze wereld mag zondag aan zondag uw wet klinken. En uw geboden zijn rechtvaardig en heilig en goed. En tegelijkertijd, Heere, horen wij daarin wie wij zijn, ook weer achterliggende week. En daarom ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Geef in ons hart het verlangen om in uw weg te gaan. Uw wil geschieden, uw wil alleen. Uw wil is altijd wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Heere, we bidden voor de noden en zorgen die wij meedragen, die onze harten kunnen vervullen. U weet van alle omstandigheden, u weet van ons allemaal. We bidden, Heere, ook voor Margreet, die deze komende week naar Suriname hoopt te gaan voor enkele maanden. Geef haar daar een goede en gezegende tijd. Stel haar ook tot een zegen voor de mensen, voor de kinderen daar. Heere, het is hetzelfde evangelie, maar het zal toch van haar wijsheid, inspanning en kracht vragen om het daar te brengen op een manier die past bij de mensen daar. U kent, Heer, het gebroken leven ook van veel gezinnen, van veel kinderen daar. En we bidden, Heer, dat Margreet met de anderen die daar al zijn tot een zegen mag zijn En we bidden voor de kerk wereldwijd. Overal hebt u uw kinderen. Overal, Heere Jezus, toont u uw kracht. We bidden in het bijzonder voor diegenen die worden vervolgd en die verdrukking, ellende, gevangenschap ondergaan omwille van de naam van Christus. En als we daar de komende Bijbelavond bij stilstaan, Heere, geef een diep besef van onze voorrechten en een diepe verbondenheid met deze mensen. We bidden om een zegen over het werk van Open Doors, dat in verborgenheid op zoveel plaatsen op deze wereld plaatsvindt. En Heere, dan horen wij dat de vervolgingen toenemen, dat er nog nooit zoveel mensen hun leven hebben gegeven als martelaar voor de zaak van Christus als juist in deze tijd. Open onze ogen daarvoor en maak ons bereid, Heere, om zo zeker te mogen zijn van het heil in Christus, dat ook wij alle dingen schade en drek zouden achten als het erop aan zou moeten komen, om hem te blijven belijden en op hem te vertrouwen en hem niet te verloochenen. We bidden voor ons eigen land en volk ook, voor de gemeenteraadsverkiezingen die plaats gaan vinden. Gedenk al diegenen die het verlangen hebben om uw naam ook op die manier te belijden en het goede voor volk en samenleving te zoeken wat ligt in de heilzaamheid van uw geboden. Geef dat wij onze verantwoordelijkheid mogen kennen en als christelijke burgers onze stem uitbrengen. We bidden voor het onderwijs in ons land. We danken u voor de vrijheid van onderwijs. We bidden voor het onderwijs en personeel. Heere, gedenk de christelijke scholen. Gedenk ook de niet-christelijke scholen. Wat is het onderwijs leeg als het alleen maar gericht is op hier en nu en geen onderwijs bevat voor het leven dat komen gaat. Heere, we bidden ook voor al die kinderen en voor al die onderwijzers. Geef Heere dat ieder van ons persoonlijk een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn in deze wereld en in deze samenleving. Gedenk het Joodse volk. We bidden voor de staat Israël. Als er zoveel op afkomt, als het lijkt alsof de wereld zich tegen hen keert en allerlei sancties en andere middelen worden ingezet om Israël het moeilijk te maken, Heere, geef dat zij niet steunen op eigen kracht en wijsheid en wapens, maar op de God van Israël die leeft. En open hun ogen opdat zij mogen zien hem die de vervulling van de schriften is. Die zijn het, heeft hij gezegd. Die schriften zijn het die van mij getuigen. Heere, zo zien wij uit naar de komst van het Koninkrijk van Jezus Christus. En wij bidden u dat ook deze dienst in al zijn eenvoud toch een plaats mag hebben in die heerlijke toekomst. Werk zo, Heere, door uw woord en met uw geest. Dit vragen wij in Jezus' naam. Amen. Het woord van God openen wij in 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 9. In deze dienst staan we stil bij de catechismus, zondag 22, waarvoor wij die lezen, eerste gedeelte uit het woord van God. De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. In Petrus 1, we lezen vanaf vers 1 tot en met 9. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In wie gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, omdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, die gij niet gezien hebt en toch lief hebt, in wie gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Aansluitend lezen wij uit de Catechismus zondag 22, vraag en antwoord 57 en 58. Vraag 57. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Antwoord. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58. Wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord dat, aangezien ik nu al het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensen hart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. We schrijven boven de preek vlees, vreugde, vervulling. Vlees, vreugde, vervulling. Dat zijn de drie woorden die in de drie gedachten min of meer terugkomen. De opstanding van het vlees, de vreugde, het begin van 58, en de vervulling, het einde van 58. Vlees, vreugde, vervulling, de eerste gedachte. De kracht van Christus werk, ook voor het vlees. Ook voor het vlees. De tweede, de kracht van Christus werk, ook nu, in dit leven. En ten derde, de kracht van Christus werk, ook dan, straks, na dit leven. We schrijven dus boven de preek vlees, vreugde, vervulling. Drie gedachten. Ten eerste de kracht van Christus werk, ook voor het vlees. Christus verlost ons niet alleen naar de ziel, niet alleen naar de geest, maar ook naar het lichaam. Ook dit mijn vlees, zegt het antwoord van de catechismus. Ook voor het vlees. Daarin blijkt zijn kracht. Ten tweede de kracht van Christus werk, ook nu. Niet alleen straks. Maar nu al in dit leven heb ik een beginsel van de eeuwige vreugde. Nu al. En dan ten derde, de kracht van Christus werk, ook dan, straks, na het sterven. Dan zal die eeuwige vreugde volkomen zijn. Laten wij zingen uit Psalm 73, de versen 12 en 13. Psalm 73... Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Laten wij vers 12 en 13 zingen uit Psalm 73. Gemeente, de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham schreef vorig jaar een boek. Hij is inmiddels 95 jaar oud geworden. En in zijn laatste boek over oud worden schreef hij het volgende. Ik had nooit gedacht dat ik zo oud zou worden. Mijn hele leven leerde ik hoe ik als christen zou moeten sterven. Maar niemand heeft mij ooit geleerd hoe ik moest leven in die jaren voor mijn sterven. Hadden ze dat maar gedaan. Want nu ben ik een oude man. En geloof me, het valt niet mee. Oud worden, dat willen we allemaal. Oud zijn, dat willen we niet. Ons lichaam takelt af, ons lichaam wordt minder. De afbraak, de achteruitgang. Verstervende mensen, mensen die oud geworden zijn, vlak bij de dood gekomen zijn. Als we gaan kijken in de verzorgingstehuizen en de ziekenhuizen, dan zien we dat. Mager tot en met geen vlees meer op de botten. Hoe kunnen we dan geloven in de opstanding van het vlees? Kunnen wij dat geloven? Wat blijft er van de mens over als we zien waar het verouderingsproces ons brengt? Moet dat vlees, moet dit lichaam opstaan als we al zien wat er van overblijft, zelfs voor het moment dat de dood intreedt? Laat staan wat er daarna gebeurt. De opstanding van het vlees. De wetenschap bestrijdt het. Ons verstand betwijfelt het. Ons ongeloof weerspreekt het. De vrijzinnigheid verdraait het. De atheïst ontkent het. En de zondaar, die wil het niet. Laat dood maar dood zijn. De opstanding van het lichaam. We zijn gekomen, gemeente, in zondag 22 bij de laatste twee artikelen van het christelijke geloof. En daar aan het einde van het apostolicum wordt het heel spannend. Onvoorstelbaar wat we daar gaan belijden. De opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Als er iets onvoorstelbaar is, als er iets ongelooflijk is, dan is het wel dit. Ja, de ziel is onsterfelijk, inderdaad. Maar o, ons lichaam, het is verbijsterend sterfelijk. Karl Barth, de bekende Zwitserse theoloog uit de vorige eeuw, die zei het volgende. Op een dag gaat een groep van mensen in een stoet naar de begraafplaats. Om daar een doodskist neer te leggen in een graf. Daarna gaat iedereen weer naar huis. Maar één iemand zal niet meer terugkomen. En die ene, dat ben ik. Of denk, gemeente, aan dat schokkende voorbeeld uit de Bijbel. Markus 6, over Johannes de Doper. Over zijn dood. Zo'n leven geweest. Zo'n boodschap. Zo'n prediker. En dan zo'n bitter droevig einde. Krachtig in zijn optreden. Krachtig in zijn woorden. Krachtig in zijn profetie. Krachtig in zijn geest. Maar zwak in zijn lichaam. Daar kwam de soldaat met zijn scherpe zwaard. En één slag van het zwaard was genoeg om het hoofd van de romp te scheiden. Dat is het lichaam van een mens. Net aan 30 jaar geworden. En dan staat er in Markus 6 vers 29. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg en legden dat in een graf. Nou, die zwakte en die sterfelijkheid van ons lichaam noemt de Bijbel in één woord vlees. Vlees. Alle vlees, staat er in Jesaja 40, alle vlees is als gras. En in Galaten 2 zegt Paulus, hetgeen ik dan nu in het vlees leef, dan bedoelt hij zijn zwakke, sterfelijke, broze lichaam. En we kennen de uitdrukking wel, wij gaan de weg van alle vlees. We zijn op weg naar de dood en naar het graf. En dan de vraag, gemeente, zal dat vlees, zal dat lichaam opstaan? Er komt nog wat bij dat de Bijbel dat woord vlees op nog een manier gebruikt. Niet alleen om de kwetsbaarheid en de sterfelijkheid van ons lichaam aan te geven. Niet alleen het kwetsbare van ons bestaan, maar ook het zondige van ons bestaan. Het vlees. Ik noem een paar teksten uit de Bijbel. Johannes 3, vers 6, het gesprek met Nicodemus. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Dat is slecht, dat is zondig. Romeinen 8, vers 7 en 8. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En iets verderop, Romeinen 8, vers 13. Indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Dat is dat slechte, dat zondige van ons bestaan. Galaten 5, vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En die staan tegen elkaar. Nou, en dan lezen wij en dan belijden wij met onze catechismus. Met de 12 artikelen. Ik geloof de opstanding van het vlees. Ik doe het zelf ook wel eens, gemeente. U zult dat wel horen, hè. Als we de belijdenis doen 's middags, dan vervang ik soms dat woordje vlees wel door lichaam. En dat mag ook wel, want het is helderder. Maar het is ook belangrijk om te realiseren dat het toch ook weer goed is om dat woord vlees te laten staan. Het laat namelijk de zondigheid, de slechtheid, de verdorvenheid van ons mensen zien. En dan zegt het antwoord, dit mijn vlees. Dat is dus niet alleen mijn lichaam, maar dat is ook mijn zondige bestaan. Is er hoop voor mensen zoals wij? Vleeselijk. Ik ben niet alleen sterfelijk, ik ben ook zondig. Ik ben niet alleen kwetsbaar, ik ben ook vijandig. Ik ben niet alleen zwak, ik ben ook slecht. Ik ben vlees. En dan toch die belijdenis. Ik geloof de opstanding van het vlees. Toch hoop en toch toekomst. Hoe kan dat? Door de kracht van Christus, zegt het antwoord. Door de kracht van Christus opgewekt. Gemeente, de Heer Jezus had ook vlees. Hij had ook een lichaam. En ook zijn lichaam is in het graf gegaan. Maar hij is opgestaan naar het vlees. Met zijn lichaam. En allen die in hem geloven, verlost hij ook naar het vlees. Die overgetuigen, die loochenen dat. Die zeggen, nee, Jezus is alleen maar geest. En zijn lichaam, dat is vergaan in het graf. Dat is gelukkig niet waar. Hij verlost niet alleen onze ziel, hij verlost ook ons lichaam. Ook je vlees. Mijn hele bestaan, alles, wordt uit de klauwen van de zonde en van de dood gered. Ik geloof de opstanding van het vlees. Gemeente, de hele schepping wordt hersteld. Niets zal achterblijven. Niets wordt losgelaten. Het is niet waar dat wij alleen maar voortleven in de herinnering en in de geest van mensen. Ook in het lichaam. Er is toekomst en we zullen er bij zijn. Helemaal, met lichaam en geest, allebei. Gemeente, hoe is dat ooit mogelijk? Ja, het is onvoorstelbaar. Het is onbevattelijk. En de vragen buitelen over elkaar. Hoe zal dat wezen? We weten het niet, maar we weten één ding. Dat Jezus Christus is opgestaan. Naar ziel en lichaam beide. Naar geest en naar vlees. En dat hij al degenen die in hem geloven, gekocht heeft. Naar geest en lichaam. En dat iedere gelovige mag zeggen: dit is mijn enige troost in leven en sterven, dat ik naar ziel en lichaam beide het eigendom ben van Jezus Christus. Dat is niet wat wij zien, dat is wat wij geloven. En wat wij zien is de aftakeling, is de afbraak, is de sloop van ons lichaam. En sommigen van ons zitten er al middenin. We voelen ons brak en gebroken. En toch, dit lichaam, mag de gelovige zeggen, is zijn eigendom. En hij zal het niet loslaten. Ik mag in zijn eigen opgestane lichaam de verzekering zien dat ook dit mijn vlees gered zal worden. Niet maar een stukje van mij wordt verlost. Niet maar een deel van mij wordt bevrijd. Maar helemaal. Jezus is de zaligmaker. Naar ziel en lichaam beide. Onze eerste gedachte, gemeente. De kracht van Christus werk. Ook voor het vlees. Vraag en antwoord 57. We gaan naar 58. De laatste belijdenis. De 12e belijdenis die wij doen. Met de 12 artikelen. Ik geloof een eeuwig leven. En dan zegt het antwoord, of de vraag en het antwoord: wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord: dat aangezien ik nu al het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Daar staat dus, gemeente, dat het eeuwige leven niet toekomst is, niet ver weg, niet straks alleen, maar het eeuwige leven is nu al. Nu reeds. Dat beginsel is er. En dat woordje beginsel, dat is niet een beginnetje. Dat zouden we misschien denken, een beginsel, nou ja, een klein beginnetje. Nee, een beginsel is een principe, is een grondslag. Er is een politieke partij die graag teruggaat naar de beginselen. Dat is niet het beginnetje, maar dat is de grondslag. Dat zijn de fundamenten, dat is de kern. Beginsel. En zo staat er hier dat ik nu een beginsel, het principe, de kern van de eeuwige vreugde al in mijn hart gevoel. Het is waar, een klein beginsel. Ik kom er straks nog op terug in de derde gedachte. Een klein beginsel. Maar wel een beginsel. Nu al. De kracht van Christus werk. Ook nu in dit leven. En ik noem maar weer een aantal Bijbelteksten. Ik noem de plaats erbij voor de mensen die meeschrijven. Johannes 3 vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou hebben. Nu al. Johannes 3 vers 36. Die in de Zoon gelooft, krijgt het eeuwige leven. Nee, heeft het eeuwige leven. Johannes 5 vers 24. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Nu al. Johannes 6 vers 47, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. In Johannes 5 vers 11, en dit is de getuigenis, dit is de boodschap van het evangelie, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. Nu al, de kracht van Christus werk, ook nu. Hoe kan dat? De catechismusgemeente doet hier iets prachtigs. Lees er maar mee, dat na de maal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. De catechisme zegt, wat is eeuwig leven? Eeuwig leven is eeuwige vreugde. Wij kunnen dat soms denken, hè? Misschien de kinderen ook wel eens. Jullie denken wel eens, hoe zal dat nou zijn, hè, in de hemel? Is dat een soort kerkdienst die nooit meer uitgaat? Nou, dat is niet wat hier staat. Het eeuwige leven is eeuwige vreugde. Eeuwige blijdschap. En die vreugde die er straks zal zijn, is er ook nu al. En daarom een beginsel, een principe van eeuwig leven heb ik nu al. Namelijk de eeuwige vreugde. Gemeente, dat is het evangelie. Het is niet zo dat de Heer Jezus ons verlost van de zonde en van de dood. En van het graf. En dat we straks, op het moment dat we sterven, dan merken we dat. Nee, het evangelie is meer dan dat. Hij laat het ons nu al weten. En die wetenschap dat wij verlost zijn geeft nu al vreugde. Zien wij dat verschil met de islam? Het woord islam betekent onderwerping. En een moslim is iemand die zich onderwerpt. Islam is onderwerping. Is gelijkteken. En vanmorgen zeg ik, christendom is gelijkteken, vreugde. Dat is christelijk geloof, gemeente, dat is vreugde. En dan kijken we om ons heen. En dan zien we zoveel christendom. En zoveel godsdienst. En zoveel bevindelijkheid. Waar geen vreugde in is. Gemeente, dat raakt mij zo diep. Dat er zoveel mensen zijn in ons land, in de gereformeerde gezinden, die zo'n vreugdeloze godsdienst hebben. En ik snap die jongeren wel, die niet naar de kerk willen, want ze zien er geen vreugde. Er zijn er zoveel die alleen maar opgroeien met och en ach, met zuchten en klagen. Alleen maar ellende en naargeestigheid. Gemeente, ik heb er geen goed woord voor over. Ik heb daar geen begrip voor, ik heb daar geen geduld voor. Ja, zegt iemand, maar dominee, u moet niet zo gefrustreerd reageren. Er zijn gewoon eenmaal wat accentverschillen en de een is wat zwaarder en wat lichter. Nee, dit zijn geen accentverschillen. Het christelijke geloof is vreugde. Dit is een zaak van leven en van dood, van eeuwig leven of de eeuwige dood. Want eeuwig leven is eeuwige vreugde. En wie geen vreugde heeft, heeft geen leven. Psalm 27 zongen we toch, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En ons hart mag er wel over breken, over al die mensen die zitten in een systeem van regels en gewoonten. En het is zo vreugdeloos. Ja, zegt iemand. Maar ik herken dat in mijn eigen leven. Ja, vroeger was het anders misschien, maar ik ben soms zo lusteloos en zo vervlakt. Het lijkt wel alsof ik nergens meer vreugde in vind. Niet meer in het evangelie. En niet meer in de Heere Jezus. En niet meer in de genade van God. Ik mis die vreugde zo in mijn eigen bestaan. En toch, is er nooit geweest? Denk eens terug. Denk eens terug aan dat moment. Dat eerste moment in je leven. Dat het evangelie openging. Was dat geen vreugde? En denk eens terug aan die ene preek die in je geheugen staat gegrift. En geen leed zal het ooit uit je geheugen wissen. Wat was dat een vreugde? Of denk eens aan die keer van het avondmaal. Dat God zo dichtbij was. En dat de vreugde zo diep ging. En dat je zegt met 1 Petrus 1. Een heerlijke en een onuitsprekelijke vreugde was dat. En denk eens terug aan dat ene gesprek. Of denk eens aan dat ene boek dat je toen gelezen hebt. Of denk eens aan dat ene gebed dat je toen gebeden hebt. Met de vreugde in je ziel. Was dat geen vreugde? Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Ja, maar zegt iemand. Nee, dat heb ik nooit gehad. Is dat echt waar? Hebt u nooit zo'n moment gehad van vreugde? Ben je nooit verheugd geweest over het evangelie? Heb je nooit, echt nooit de vreugde gesmaakt van de vergeving van de zonde? Heb je nooit vreugde beleefd in de genade van God? Nooit? Dan hebt u geen leven. Bisschop Royal die zei het al, wie nog nooit wat heeft ervaren, heeft ook nog nooit wat ontvangen. Als u die vreugde niet kent, moet u maar niet op de hemel rekenen. Integendeel. Paulus zegt, welke verdoemenis rechtvaardig is. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat u, dat jij het evangelie van Christus hebt gehoord. Al zo vaak hebt gehoord. En dat je daar onaangedaan en vreugdeloos ondergebleven bent. Onaangedaan onder het heilig, heerlijk evangelie van Jezus Christus. Die gekomen is om ons vreugde te geven. Om ons te verlossen van het verderf. Om ons daar lichaam en ziel beide eeuwige zaligheid te geven. En deze zullen gaan in de vreugdeloze pijn. En hun deel zal daar zijn. In de poel die brandt. Van angst en vrees. Onze derde gedachte. De kracht van Christus werk. Ook dan. Ja, zegt iemand. Het is waar. Ik mag die momenten kennen. Van vreugde. Ik kan me het herinneren. Ik zal het nooit vergeten. Maar oh, hoe zal het straks zijn? Als ik sterven moet. Voor nu weet ik het, maar dan. En de twijfel kan toeslaan. Kom ik wel in de hemel? Hoe zal het wezen? Is er voor mij wel eeuwig leven? Het is zo anders. Het is zo onbevattelijk. Het is zo onbekend. Het is zo bovenaards, hoe zal de hemel wezen? Zal ik daar zijn? Het is iets wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart van geen mens is opgeklommen. Inderdaad. En voor we het weten, gemeente, zitten we weer in de zorgen en zitten we in de twijfel. Er is een oud gedichtje. En dat zegt het volgende, luister maar. Drie dingen bezwaren mijn gemoed. Het eerste is dat ik sterven moet. Het tweede doet dat nog veel meer, dat ik niet weet de tijd wanneer. Het derde doet het bovenal, dat ik niet weet waar ik komen zal. Nou gemeente, dat is niet de taal van de catechismus. Catechismus spreekt heel anders. Wij hebben toch, ja het is waar gemeente, hoe zal de hemel zijn? Niemand die het weet. Geen oog gezien, geen oor gehoord, geen mensenhart is zo hoog opgeklommen. En toch, wij weten het, wij hebben iets. We hebben een aanknopingspunt, namelijk wat? Die eeuwige vreugde die wij nu al hebben. Dat was, weet u nog, dat was een beginsel. Dat was een principezaak. Dat is dezelfde vreugde. En wie nu vreugde kent, zal dan vreugde hebben. Die zin moeten we onthouden. Wie nu vreugde kent, zal dan vreugde hebben. Ook dan. Aangezien ik nu al het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, zal ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten. En ja, gemeente, een klein beginsel. Straks duizendmaal groter en sterker en heerlijker dan nu. Klein beginsel. Dat woordje klein beginsel betekent niet om maar een beetje verachtelijk te doen over wat wij nu krijgen. Nee. Maar in vergelijking met wat er komen zal, ach, het is maar zo weinig. Maar we weten wel degelijk of we die vreugde hebben. Waar die vreugde nu niet is, zal dan geen leven zijn. Geen eeuwig leven. Maar waar die vreugde nu wel is, zal dan ook eeuwige vreugde wezen. En het ligt vast, opnieuw gemeente, het ligt vast in de Heere Jezus Christus. Hij is die bron van de vreugde nu, toch? Wat geeft ons nu vreugde? Wij verheugen ons, zegt 1 Petrus 1... in hem. En dan ook. Het is dezelfde vreugde. En wie hem nu lief heeft, mag hem eeuwig lief hebben. En wie nu de vreugde kent, zal de vreugde eeuwig kennen. Vast en zeker in de Heere Jezus Christus. En daarom gemeente, ieder die nu die vreugde mag hebben, mag zeggen, ook dan, ook dan, vast en zeker, dankzij de Heere Jezus. En dan zegt het antwoord, een volkomen zaligheid. Volkomen. Het is nu nog gebroken. Het is nu nog maar soms. Het is soms hier bijna weg. En dan is het volkomen. Dan is het volmaakt. Laten we gaan afronden. En ik doe dat met iets te zeggen voor de kinderen. Kinderen, jullie zijn soms blij, hè? Soms is er iets, je krijgt een cadeau of zo, of je hoort een mooi bericht. En je bent zo ontzettend blij. Geweldig. Nou, hoe lang duurt dat? Hoe lang duurt dat? Misschien 5 minuten. En dan zakt het alweer een beetje af. Dan wordt het al wat minder. Nou, hoe lang is dat, 5 minuten? Dat is die paar minuten nog dat de preek duurt. Over 5 minuten ongeveer zeg ik amen. Dat is 5 minuten. Dat is niet zo lang. 5 minuten. Denk eens wat verder. 5 uur. Hoe lang is 5 uur? Nou, dan is het vanmiddag. Dan ben je weer onderweg om naar de kerk te gaan voor de middagdienst. Dat is 5 uur. 5 dagen. Hoe lang duurt 5 dagen? Het is nu zondag. Nog 5 dagen. Even doorrekenen. Oh, dat is vrijdag. Dan is de nieuwe week alweer voorbij. Dan is het alweer bijna weer weekend. 5 dagen. 5 maanden. Hoe lang duurt dat? 5 maanden. Het is nu maart. Nog 5 maanden erbij. Dan is het augustus. Dan zitten we al in de zomervakantie. Midden in de zomervakantie. 5 jaar. 2019. Hoe oud ben je dan? Als je nu 8 bent, ben je dan 13? Als je nu 13 bent, ben je dan 18? 50 jaar. Het jaar 2064. Nou kinderen, dan ben je al ongeveer 60 jaar. Of 50 jaar. 500 jaar. Ja, dan zijn we allemaal in de eeuwigheid. Over 500 jaar. En kinderen, als je nu van de Heer Jezus mag houden, hè? Als je nu in de Heer Jezus gelooft, dan mag je over 500 jaar, en al veel eerder natuurlijk, maar dan mag je bij de Heer Jezus zijn. En dan heb je vreugde. Heerlijke, onuitsprekelijke vreugde. Over 500 jaar. En over 5000 jaar. Nog steeds. Diezelfde vreugde. Diezelfde heerlijkheid. En over 50.000 jaar. Nog steeds diezelfde heerlijkheid en diezelfde vreugde. En over 500.000 jaren. Diezelfde vreugde. En diezelfde blijdschap. Wat wij nu in 5 minuutjes kunnen beleven. Zal dan 500.000 jaar en meer voortgaan. Dat is eeuwige vreugde. En daarin zijn we op weg. Als wij nu mogen vertrouwen op de Heere Jezus. Als wij nu die vreugde, dat beginsel van die vreugde, mogen kennen. Gemeente, is dat geen troost? Daar staat het woord. Wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? En daarom zeggen wij niet 3 dingen bezwaren ons gemoed. Maar wij mogen zeggen, 3 dingen vertroosten mijn gemoed. Dat ik gewassen ben in Christus bloed. Het tweede nog veel meer. Dat ik toebehoor aan Jezus, mijn Heer. Het derde doet het bovenal. Dat ik weet waar ik komen zal. Amen. Wij zingen naar Psalm 43, het 4e vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God. De bron van vreugd. Psalm 43, vers 4. Thank you. Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u voor datgene wat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En we weten niet wat het is. Zo rijk, zo vol, zo heerlijk. En daarom gaan wij vaak zo treurig over de aarde en zo vreugdeloos. Heren, vergeef het ons. We bidden om die geest in onze harten. We bidden om dat beginsel van vreugde. Het beginsel van eeuwige vreugde. En we danken u, Heere Jezus, dat u zelf het voorwerp van onze vreugde en blijdschap mag zijn. Uw liefde, uw overgave, uw verlossing. En dan zal onze heerlijkheid volkomen zijn, als wij u mogen zien zoals u bent. Heer, wij bidden u dat dit evangelie van vreugde onze harten mag aanraken. En we bidden dat dit vandaag opnieuw, of voor het eerst, een dag van vreugde mag zijn. En we bidden u dat dit evangelie zijn onweerstaanbare kracht mag uitoefenen. Te midden van al die vreugdeloze godsdienst. Wij kunnen dat niet doen, Heren. U kunt het. En we bidden u daar ook moedig om. Heb dank dat wij zo samen mochten zijn. Richt ons oog op de Heere Jezus. Til ons uit, boven het verdriet en boven de zorgen. Troost ons, Heren, met de opstanding van het vlees en met het eeuwige leven. Dank u, Heren, dat u zo ons vanmorgen ook getroost hebt. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Gedenk uw knecht, die dan het woord brengt. Geef ons een gezegende zondag. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 68. 68. En dan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald, onbeperkt, door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Psalm 68, vers 2. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.